Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan in een leesdienst, broeder J. Abaks. Harry Bordewitz is de organist. Er zijn vandaag twee collecten, voor rente en aflossing en voor de diaconie. De deurcollecte is voor schoolgebouwen in Sulawesi en de bloemengoed gaat naar zuster G. Stam den Hartog, Koningsstraat 9. Tot broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zal Daan Vissers de laatste adventskaars aansteken, waarna we een gedeelte weer zingen van het adventslied. Daarna zingen we uit de lofzang van Zacharias de verse 1 en 4. De lofzang van Zacharias, de verse 1 en 4, worden gezongen na het zingen van het adventslied. Na het votum, psalm 65, de verse 1 en 2, in de nieuwe berijming. Psalm 65, de verse 1 en 2, in de nieuwe berijming, zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet, psalm 147, vers 10. Psalm 147, vers 10, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied over de kaarsjes brandend in de nacht. Na de schriftlezing, psalm 62, de verse 1, 4 en 5, in de nieuwe berijming. Psalm 62, de verse 1, 4 en 5, in de nieuwe berijming, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, psalm 130. De verse 3 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 130, de verse 3 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we psalm 146. De verse 3 en 8. Psalm 146, de verse 3 en 8, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 49. De verse 1 tot en met 18. Genesis hoofdstuk 49, de verse 1 tot en met 18. En het laatst genoemde vers, vers 18, is de tekst. Vers 18 is van het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag aan de kerktelefoon. Als het goed is, zal Dirk vanmiddag u de liturgie voorlezen. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze morgendienst. In deze dienst zal u voorgaan broeder J.A. Baks. Vanmiddag zal dominee Van de Heuvel ons voorgaan. Aanstaande zaterdag, eerste kerstdag, zal broeder Wendt ons voorganger zijn. Deze dienst begint om 10:00. Op tweede kerstdag, volgende week zondag, zal in de morgendienst ons voorgaan dominee Marcus uit Helouw. En in de middagdienst dominee K. Groeneveld uit Antwerpen. Voor de tweede keer wordt u medegedeeld dat na gehouden onderzoek door de kerkraad broeder Jan Koenraads is toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. In de middagdienst zal de heilige doop aan hem worden bediend. In verband hiermee wilde hij ook overkomen naar deze gemeente. We gaan straks zingen het adventslied en aansluitend de lofzang van Zacharias. Voordat we de kaars gaan aansteken, wens ik u alvast een gezegende dienst. Daan Visser zal de kaart voor ons aansteken.
onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Adventsverwachting. Uitzien naar de zaligheid en het heil in Christus. Dat is het thema dat vanmorgen centraal staat. En daarom zijn we deze dienst ook begonnen met het zingen van de lofzang van Zacharias. Die woorden van verwachting, zaligheid en heil, dat zullen we ook steeds terugvinden in de liederen en in de prediking. Van hem, in wie we het heil mogen vinden, gaan we nu zingen. En we beginnen met lied Psalm 65, vers 1 en 2 in de Nieuwe Berijming. Stellen we ons nu onder de wet van God en als antwoord erop zingen we Psalm 147, vers 10 in de Oude Berijming. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En in Matteüs 22 vinden we de samenvatting van die wet. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. U voorgaan in gebed. Heer in de hemel, in alle rust mogen we vanmorgen hier samenkomen. Het viel niet mee om hier te komen. Enerzijds mogen we genieten van de schitterende natuur, van deze witte wereld. Anderzijds weten we ook van overlast. Dank dat u ons veilig hier bracht, om samen als gemeente naar een geopende Bijbel te luisteren. Want u wilt ook vanmorgen weer met uw woord tot ons komen. U wilt ook vanmorgen weer laten horen wie u bent, wie u wilt zijn. Laten horen van uw liefde en genade. Zacharias kondigde heel lang geleden de komst van de Heer Jezus aan. Zijn komst naar deze wereld om het verlorene te zoeken. En ook van die boodschap mogen we horen. Ook wij mogen toeleven naar kerst. We mogen leven in de adventstijd. We danken u, Heere, dat we te midden van deze hectische wereld een moment van rust mogen vinden en kunnen vinden. En als we dan denken ook aan de afgelopen week en alles wat er gebeurd is, ook in ons land, en dan denken we bijzonder aan dat wat er tevoorschijn gekomen is in het kinderdagverblijf, het misbruik van zoveel kinderen. Heren, dan weet u wat dat voor ophef heeft gegeven in ons land. Boosheid, onmacht, pijn, verdriet. Dan denken we aan al die kinderen die zoveel schade hebben opgelopen. Ja, heren, daar hebben we geen woorden voor. Dan kunnen we dat niet vatten en kunnen we dat niet begrijpen. Maar we mogen wel bidden voor al diegenen die het betreft. Bidden om herstel, bidden om genezing, om heling. Ja, heren, dan worden we ook bepaald bij de tijd waarin we leven. Een wereld die zo ver bij u vandaan is geraakt. Maar wat bepaalt het er ook ons bij, heren, dat we u nodig hebben in ons leven. En we moeten u belijden dat we daar zelf ook zo makkelijk aan voorbij gaan, voorbij leven. En daarom is het ook goed dat we steeds ook weer die wet van God voorgehouden krijgen. En dan moeten we ook tot erkentenis komen, heren, dat ook ons leven vaak niet in overeenstemming is met wat u wilt met ons leven. Wat uw doel is met ons leven. En daarom past ook ons verootmoediging. Heren, zo mogen we de Bijbel gaan openen. En als we dat doen, dan bidden we ook om het werk van de Heilige Geest. Door uw geest wilt u werken. Wilt u spreken tot onze harten. Wilt u die harten maar openen. Heren, dat we ook straks naar huis mogen gaan. Met het zicht op Christus. Dat we naar huis mogen gaan. Opgebouwd. Gesterkt. Bemoedigd. We hebben dat zo nodig. We hebben elkaar nodig als gemeente van Christus. Maar misschien brengt het ook ons tot inkeer. Heer, omdat we aan u voorbij leven. Omdat we andere dingen in ons leven hebben die we belangrijker vinden. En zo mogen we ook bidden voor deze dienst. Wilt u in ons midden zijn? Wilt u maar door uw geest werken? Door de kracht van uw woord werken en spreken? Want dat mogen we geloven, daar waar uw woord open gaat, daar spreekt u. Daar mogen we horen van uw liefde en uw genade. Amen. We zingen nu eerst het kinderlied, zoals dat op het mededelingenblad staat aangegeven. En daarna gaan de kinderen naar de zondagschool. Ik wens jullie een fijne tijd. gaan de Bijbel openen en we willen met elkaar lezen Genesis 49 vers 1 tot en met 18. Genesis 49 vers 1 tot en met 18. Jacob's laatste woorden tot zijn zonen. En Jacob ontbood zijn zonen en zeide: komt bijeen, opdat ik u bekend maak wat ik u in de toekomende dagen wedervaren zal. Verzamelt u en luistert, gij zonen van Jacob. Luistert naar Israël, uw vader. Ruben, mijn eerstgeborene, zijt gij, mijn sterkte, en de eersteling mijner kracht. De voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen. Gij die opbruist als water, gij zult de voornaamste niet zijn, omdat gij uw vaders bed beklommen hebt. Toen hebt gij het ontwijd. Hij heeft mijn legersteden beklommen. Simeon en Levi zijn broeders. Hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslaging. Mijn geest sluit zich niet aan bij hun vergadering. Want in hun toren hebben zij mannen gedood. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun toren, want die is hevig. En hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Juda, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda. Naar de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden, en het jong zijner ezelin aan de wingerd. Hij zal zijn kleed in wijn wassen, en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn, en witter van tanden dan melk. Zebulon zal wonen aan het strand van de wijde zee. Ja, hij zal wonen aan het strand bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gekeerd zijn. Issachar is een bonkige ezel die tussen de stallingen ligt. Als hij ziet dat de rust goed is en dat het land lieflijk is, buigt hij zijn schouder om te torsen en leent zich tot slaafse herendienst. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Mogen dan een slang op de weg zijn, een horenslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op uw heil wacht ik, o Heere. En dat is ook de tekst die centraal staat deze morgen. Vers 18. Op uw heil wacht ik, o Heere. Voordat we naar de preek gaan luisteren, willen we eerst met elkaar zingen Psalm 62, vers 1, 4 en 5 in de Nieuwe Berijming. Liefde gemeente, vandaag is het de vierde zondag van Advent. En u weet misschien niet iedereen wat deze uitdrukking betekent. Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus Domini. Letterlijk betekent die zoveel als de komst van de Heer Jezus. En om te begrijpen wat daar precies mee bedoeld wordt, moeten we erop letten dat de zondagen van de Advent aan de kerstdagen voorafgaan. Het is de bedoeling dat we met name tijdens deze zondagen terugkijken naar de tijd van het Oude Testament, toen de Heer Jezus nog niet geboren was. We luisteren naar Bijbelgedeelten die stem geven aan de verwachting van de beloofde Messias, woorden waarin Israël haar verlangen uitspreekt naar de openbaring van het volle heil. Nu zou iemand daartegen in kunnen brengen, het is toch voor ons onmogelijk om ons helemaal te verplaatsen in de verwachting van het Oud-Testamentische Israël. We leven immers na de geboorte van Christus en kunnen toch niet net doen alsof hij nog niet gekomen is. Dat is zo. We kunnen en we hoeven niet net te doen alsof het wonder van de kerstdagen nog niet heeft plaatsgevonden. We kijken terug naar de Oud-Testamentische Messiasverwachting vanuit de Nieuw-Testamentische vervulling. Maar juist als we zo terugzien, kunnen we heel wat leren van het verlangen en van de verwachting waarmee de Oud-Testamentische vromen uitzagen naar de komst van de Heere. En dat wordt duidelijk als we vanmorgen stilstaan bij de woorden van Jacob, die hij uitsprak op zijn sterfbed. Op uw zaligheid, op uw heil wacht ik, Heere. En dat is het thema van de preek. Jacobs adventsverwachting. En zo kunnen we ook de preek in drie punten verdelen. Ten eerste de roep van Jacob om hulp van de Heere. Ten tweede, hij hoopt op het heil van de Heere. En het derde punt, hij rust aan het hart van de Heere. Jacob roept om hulp van de Heere. Jacob is oud geworden en erg verzwakt. Hij beseft dat het einde van zijn lange leven nabijgekomen is. En om die reden ontbiedt hij zijn zoons om voor het laatst het woord tot hen te richten. En we stellen ons voor dat ze stil en ontroerd rond het bed van hun oude vader staan. Bij een sterfbed past immers dat je stil wilt zijn en luisteren. En dan begint Jacob te spreken. Zijn plechtige woorden. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het hier gaat om de laatste woorden van de aartsvader. Nee, het plechtige wordt vooral veroorzaakt doordat deze laatste woorden profetische woorden zijn. Kort voor zijn sterven worden de ogen van Jacob verlicht door de geest van profetie. Hij laat profetisch licht schijnen over de dingen die in het leven van zijn zoons gebeurd zijn. Maar hij onthult ook dingen die nog in de toekomst verborgen liggen. Luister maar naar die eerste woorden die Jacob tot zijn zonen spreekt. Verzamelt u mijn zonen en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Wanneer we alles dat erop volgt op ons laten inwerken, zien we dat Jacob heel wat zegt over wat Israël in de toekomst zal overkomen. Zo duidt hij de gebieden aan waar de stammen die de namen van zijn zoons dragen zullen wonen in het beloofde land. Hij spreekt van zegeningen die het volk van Israël ten deel zullen vallen, maar ook van oordelen en gerechten die het zullen treffen. En daarin wordt iets hoorbaar en zichtbaar van het grote plan dat God in en door Israël gaat verwezenlijken. Soms verwijderen de woorden zichzelf tot een vergezicht op de komende Messias, Juda. Hij zei het, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Hoewel deze woorden op het eerste gehoor enigszins raadselachtig klinken, heeft de christelijke kerk ze door de eeuwen heen als echte adventswoorden opgevat. De beloofde Messias zal zeker komen en hij zal uit de stam van Juda geboren worden. En zo noemt Jacob al zijn zonen bij namen. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issachar. Voor elk van zijn zonen heeft hij een aparte profetische boodschap. En dan ineens, na het woord aan het adres van Dan, stokt de stem van Jacob. Een korte, hele persoonlijke uitroep komt over zijn lippen. Ik wacht op uw hulp. Ik wacht op uw heil, Heere. Waarom zegt hij dit? Voelt Jacob plotseling zijn krachten wijken? Ervaart hij dat de vale, klamme hand van de dood zijn adem wegneemt? Is hij bang dat hij de woorden aan het adres van zijn andere zonen niet kan afmaken? Roept hij daarom dringend de hulp van de Heer in? Ik denk niet dat we de reden in die richting moeten zoeken, gemeente. De woorden van onze tekst dienen we vooral te lezen tegen de achtergrond van de verzen die er onmiddellijk aan vooraf gaan. Daarin gaat het over dan. Het eerste dat Jacob over hem profeteert is dit. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen van Israël. En op deze manier voorzegt Jacob dat uit dan een leider, een rechter zal voortkomen, die Israël zal leiden en bevrijden. En dat is ook gebeurd. De rechter Simson is immers afkomstig uit de stam van Dan. Maar deze zegenspreuk gaat in het volgende vers over in een ernstig oordeelswoord. We lezen namelijk, Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende het paards hielen, dat zijn rijder achterover vallen. En we zien het beeld voor ons. Er draaft een paard met een ruiter door het veld. Misschien is het een boodschapper die een belangrijk bericht moet overbrengen naar het leger van de koning. Het is prachtig weer. Alles ademt rust en stilte. Nergens dreigt enig gevaar. Misschien is de ruiter bijna op de plaats van bestemming en denkt hij juist, de reis is voorspoedig verlopen. En dan ineens gebeurt het. Een gifslang ligt in het gras aan de kant van de weg. Hij schiet plotseling vooruit en bijt in de hiel van een van de achterbenen van het paard. Het paard stijgt plotseling en werpt zijn ruiter van zijn rug. En even later ligt het verlamd op de weg. En de ruiter, wellicht is die ernstig gewond, of heeft hij zelfs zijn nek gebroken. Dat beeld werpt een helder profetisch licht op het karakter van Dan. Het is aan Dan eigen dat hij niet strijdt met open vizier. Hij zoekt met list en bedrog zijn doel te bereiken. En daarbij ontziet hij niets en niemand. Jacob is kennelijk diep geschokt. Als de geest van de profetie deze karakteristiek geeft van zijn zoon. Dan, mijn jongen, een slang. Heren, help mij. Ik heb uw hulp nodig en daar verwacht ik het van. Is daarmee alles gezegd over de reden waarom Jacob Gods hulp inroept? Nee, we moeten nog een stap verder gaan. De vraag laat zich namelijk niet onderdrukken. Hoe komt Dan aan die karaktertrekken? Aan die karaktertrekken van list en bedrog? Aan die slangen natuur? Lijkt hij in deze zondige trekken niet sprekend op zijn vader? Inderdaad, heel Jacobs levensgeschiedenis laat zien dat hij één speciale boezemzonde had. Hij was Jacob de bedrieger. In feite is dat een diep verootmoedigende gedachte. Vaak lijken kinderen in bepaalde opzichten sprekend op een van hun ouders. Soms ook op allebei. Meestal denken we dan aan uiterlijke trekken. Soms ook aan een manier van spreken of van gebaren of aan bepaalde talenten die ze hebben. Hij of zij heeft het van geen vreemde, zeggen we dan. Maar soms ziet een vader of een moeder ook, als in een schok, dat kinderen de minder goede eigenschappen van hem of haar hebben geërfd. Het gebeurt zelfs wel dat je een zondige karaktertrek van jezelf in het leven van een van je kinderen ziet uitvergroot. En dat gebeurt hier bij Jacob. In het listige van Dan wordt hij herinnerd aan zijn eigen boezemzonde. Het is alsof hij zegt, Dan, jongen, jij hebt dat listige en bedrieglijke van geen vreemde. In jouw zonde zie ik mijn zonde. En dat dringt hem des te meer tot de bede, Heere, help mij, ik wacht op uw hulp. Er is trouwens nog een aspect. We hebben gezien dat de spreuken van Jacob ook een profetisch karakter hebben en dus iets zeggen over de toekomst van de 12 stammen van Israël. Die 12 stammen vormen het volk van God, de gemeente van God van het oude verbond. En nu ziet Jacob in deze donkere profetie over Dan dat de gemeente van de toekomst niet in een stormvrij gebied leeft. Vijanden dreigen niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Jacob ziet binnen de gemeente bedriegelijke slangen schuifelen. En dat profetisch gezicht wordt des te beklemmender als we terugbladeren naar het begin van het boek Genesis. En daar schuifelt een slang, maar dan in de Hof van Eden. En via deze slang heeft de duivel Adam en Eva verleid, zodat ze van God afvielen. En daarom roept het beeld van de slang in deze profetie herinneringen op aan het werk van de boze, die er altijd op uit is om mensen te gronden te richten en, als het mogelijk is, Gods gemeente te verwoesten. Daarom ook wordt hij de mensenmoordenaar van de beginnen genoemd, de doodvijand van de kerk. Wanneer we dat bedenken, krijgt de reden waarom Jacob de Heere om hulp roept nog een diepere ernst. Het is alsof hij zegt: Heere, ik zie dat uw gemeente van binnen en van buiten bedreigd wordt door de macht van de boze. Help uw kerk door de geschiedenis heen. Laat al haar verwachting van u en van uw zaligheid zijn. Al verschillende keren is nu gezegd dat deze korte tekst een roep om hulp is. Dat vraagt echter nog wel enige toelichting. Er staat in de tekst toch zaligheid? Dat is heel wat anders dan hulp, denkt u misschien. Wel nu, dan moet u bedenken dat het woord dat hier in de Statenvertaling met zaligheid wordt weergegeven, vele betekenissen kan hebben. Het kan, in heel algemene zin, vertaald worden met hulp, met redding, op bevrijding uit allerlei gevaren en noodsituaties. Die betekenis heeft het in onze tekst in de eerste plaats, zoals duidelijk geworden is. En op die manier ligt een belangrijk stuk onderwijs voor ons in deze woorden opgesloten. Zij laten zien dat we in allerlei moeite, zorgen en noodsituaties God om hulp en kracht mogen vragen. Heeft hij het niet gezegd? Stort voor mij uit uw ganse hart. En daarbij behoeven we niets achter te houden. We mogen de Heere om hulp vragen in dagen van ziekte, of wanneer onze krachten minder worden bij het ouder worden. We mogen de Heere zeggen hoe angstig en eenzaam we zijn. We mogen hem onze zorgen laten weten over de geestelijke kaalslag in Nederland, over de kerkverlating, over de verwereldlijking. En misschien denkt u aan uw zoon of uw kleindochter, die de kerk en de dienst van God vaarwel gezegd heeft. De vorst der duisternis, de oude slang, gaat rond als een briesende leeuw. Wie zal dan staande blijven? Omdat juist onder al die omstandigheden de roep van Jacob weerklank vinden in ons hart. Heere, help ons, want u alleen kunt werkelijk hulp bieden in onze benauwenis. En daarom is onze verwachting op u. Dan gaan we naar punt 2. Jacob hoopt op het heil van de Heere. Toch gaat het in onze tekst niet alleen om de hulp van de Heere in allerlei noodsituaties. Niet voor niets wordt het kernbegrip uit onze tekst meestal vertaald met zaligheid of heil. En dat is ook de diepste betekenis van het woord. En we moeten hierbij denken aan de redding uit de eigenlijke oorzaak van alle ellende en nood, namelijk onze zonde en schuld. En met de uitdrukking uw zaligheid vraagt Jacob in feite dat de Heere hem en zijn nakomelingen wil verlossen van het juk van de zonde en de last van de schuld en hen wil doen delen in zijn heil. Laten we nog wat nauwkeuriger lezen hoe Jacob hier spreekt. Hij zegt niet: ik wacht op uw zaligheid of iets dergelijks. Nee, hij bidt: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Op die manier herinnert hij ons eraan dat de zaligheid niet uit hemzelf voortkomt of dat hij er recht op heeft. Nee, het heil dat hij verwacht moet alleen en volledig van God komen. Daar is niets van hemzelf bij. Dat is toch de belijdenis van alle die de Heere vrezen? Ik hoop dat het ook jouw belijdenis is, dat het ook uw belijdenis is. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik gans nachten ween, kunnen redden, gij alleen. En dit punt wordt in allerlei toonaarden in de Bijbel onderstreept. Het heil is des Heren. Zo lezen we in het Oude Testament. En Paulus benadrukt dat in zijn brieven met klem, dat de zaligheid enkel en alleen voorkomt uit de genade van God. Want uit genade zijt ge zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dat dit heil alleen van God komt, heeft alles te maken met de verschrikkelijke ernst en de verschrikkelijke macht van de zonde. Die zonde is zo machtig dat wij onszelf ervan nooit kunnen bevrijden, ook al spannen we ons nog zo in. Alleen de Heere kan ons redden. Maar wil hij dat ook? Vraagt u zich misschien af. Laten we nog eens naar onze tekst kijken. Het woord dat in onze vertaling vertaald is met zaligheid luidt in het Hebreeuws Yeshua. Ook al kennen de meesten van u geen Hebreeuws, herkent u de klank misschien toch wel een beetje. Dat Hebreeuwse woord is namelijk nauw verwant aan de naam waarmee we allemaal vertrouwd zijn vanuit het Nieuwe Testament. En dat is de naam Jezus. Je zou kunnen zeggen dat Jacob hier belijdt: op uw zaligheid, op uw Yeshua, op u Jezus wacht ik, Heere. Want we weten uit de schriften van het Nieuwe Testament dat God alleen in Jezus Christus de volle zaligheid openbaart en schenkt. Prachtig komt het uit in de naam Jezus. Wat die naam betekent? Jezus betekent zaligmaker, heiland, verlosser of redder. En dat wordt volstrekt duidelijk wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Jozef krijgt dan namelijk van de engel het bevel dat hij het kind dat Maria onder haar hart draagt, Jezus moet noemen. Letterlijk zegt de engel dat zo: en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Met dat doel is Jezus dus naar deze wereld gekomen. Gekomen om Gods zaligheid, het heil dat God wil schenken, bekend te maken en aan te bieden. We mogen nog een stap verder gaan en zeggen: hij biedt het heil niet alleen aan, maar hij wil het ook daadwerkelijk schenken. Zijn naam is immers Jezus, zaligmaker. Dat wil zeggen dat hij zondaren werkelijk en volkomen van hun zonde verlost. We mogen zelfs nog een stap verder gaan. Hij verlost verloren zondaren niet slechts van hun schuld, maar hij zoekt ze ook op in hun verlorenheid, om hun in dat heil te doen delen. Hij heeft het ook zelf gezegd: want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wordt in dit alles niet duidelijk dat God niet alleen machtig is om in Christus de zaligheid aan zondaren te schenken, maar dat hij ook volkomen bereid is om dat te doen? Misschien voelt u bij deze woorden allerlei ja-maars bovenkomen. U hebt al zo vaak gebeden om genade en om bekering, maar de Heer lijkt geen antwoord te geven. Een ander ziet zijn of haar zonde als een donkere, ondoordringbare muur om zich heen. Die zonden klagen u aan en veroordelen u. Waar is de Heer Jezus, die alleen van de zonde redden kan? U ziet hem niet. Misschien bent u oud geworden, maar nog nooit oprecht tot de Heer Jezus gevlucht. Binnen u fluistert een stem: het is te laat. U hebt de tijd van de genade voorbij laten gaan. De Heer Jezus wil u niet meer zoeken en zalig maken. Laat ik u met een grote nadruk zeggen: wat voor struikelblokken en belemmeringen u ook bij uzelf ontdekt, leg ze in het gebed aan de Heere voor. We mogen alle moeite die we ervaren biddend voor hem neerleggen. Al onze zonde en schuld mogen we aan hem belijden. Zeg het maar eerlijk aan hem. Wanneer je zo'n last hebt van zondige gedachten, verlangens, fantasieën, erken het wanneer je in jezelf zoveel tegenzin en onwil ontdekt om voor hem te buigen en misschien wel hele verkeerde gedachten hebt over God. Vertel het aan de Heere. Wanneer je niet over de muur van zonde heen kunt kijken en je zo machteloos en hulpeloos voelt. Daarbij mag je bidden om Gods genade en pleiten op het heil dat hij in de Heer Jezus aanbiedt en toezegt: Heere, bij u is toch zaligheid en heil te vinden? U, Heer Jezus, zoekt toch het verlorene? Zoek ook mij op in al mijn zonde en machteloosheid. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Naar uw heil zie ik uit. Wie het zo van de Heere verwacht, wordt niet beschaamd. In een oude versregel staat het zo: hen zal hij niet verachten die hopend op hem wachten. Als Jacob hier zegt dat hij op de zaligheid van de Heere wacht, dan moeten we er wel op letten dat we dat op een goede manier lezen. Jacob bedoelt in elk geval niet dat hij nu afwacht of de Heere hem de zaligheid geeft die hij hem beloofd heeft. Het gaat hier beslist niet om een tijdelijke of passief afwachten, maar om de levende verwachting die hoort bij het ware geloof. En in gespannen verwachting ziet Jacob uit naar Gods heil. Hij strekt als het ware de beide armen van het geloof naar uit. En de bekende Engelse prediker Spurgeon gebruikt ergens een prachtig beeld waarmee hij dit aspect van het verwachten schildert. Hij vraagt: wil je weten wat verwachting is? Kijk dan in een nest met jonge vogeltjes. die nog niet zo lang geleden uit het nest gekomen zijn. En wat zie je als je er van bovenaf in dat nest kijkt? Eigenlijk weinig meer dan wijd open bekjes die schreeuwen om voedsel. Zo hunkert de verwachting van het geloof naar God en zijn heil. En zij vindt nergens anders dan rust dan in God en zijn woord. Misschien herkent u daar iets van in uw eigen leven. Want wanneer we door Gods genade zijn aangeraakt, krijgen we hem in alle dingen nodig. En verwachten we verlangend alles van hem. En onze hoop richt zich op zijn woord. En dan gaan we naar punt 3. Jacob rust aan het hart van de Heere. Betekent dit alles nu dat de Bijbelse verwachting een gespannen, onzeker en rusteloos iets is? Nee, gemeente. Want al opent de mond van de verwachting zich wijd en ziet ze rijkhalsend uit naar Gods heil, toch heeft die verwachting ook een vaste grond. En wat ik ermee bedoel? De Bijbelse verwachting klemt zich vast aan de zaligheid die God beloofd heeft. En ook dat bedoelt Jacob wanneer hij het heeft over uw zaligheid. Hiermee herinnert hij de Heere er als het ware aan dat hij het heil heeft toegezegd aan zijn grootvader Abraham, aan zijn vader Isaac en aan Jacob zelf. Telkens weer heeft de Heere de grote verbondsgelofte belofte in het leven van de aartsvaders herhaald. Ik zal u tot een God zijn en uw kinderen na u. En op die belofte grondt Jacob zijn verwachting en daarom vindt hij gelovig rust. Hij onderstreept dat ook nog door de Heere te noemen bij zijn grote verbondsnaam. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Die naam wordt in onze vertaling met allemaal hoofdletters geschreven. Dat betekent dat hij de weergave is van de naam Yahweh. Die naam betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Of, ik ben die ik ben. En daarmee worden vooral twee dingen uitgedrukt. Allereerst duidt deze naam aan dat de Heere de verhevene is, de heilige, die alles begrip te boven gaat en daarom boven alles te prijzen is. Anderzijds zegt deze naam echter ook dat hij de getrouwe is, die de werken van zijn handen nooit laat varen en die altijd nabij is om zijn volk te helpen en hen heil te schenken. Zodoende weet Jacob het. God heeft de zaligheid beloofd. En daarom ook zal hij die zeker schenken. Zijn naam is immers Heere. Hij staat zelf voor de waarachtigheid van zijn belofte in. Hij houdt getrouw zijn woord. En daarin vindt Jacob rust, nu hij hier op zijn sterfbed ligt en omringd is door zijn 12 zonen. Die rust heeft allereerst alles te maken met de profetische vergezichten die hij op zijn sterfbed krijgt. Hij ziet wat in de toekomst gaat gebeuren met zijn zonen, met de stammen die uit hen zullen voortkomen. Hij ziet de slangen schuifelen in de gemeente van de toekomst. Hij ziet gevaren dreigen van binnen en van binnen, van buiten en van binnen. Hoe zal Israël, hoe zal de kerk staande blijven? Jacob geeft het over aan de Heere en hij verwacht het van de Heere. Hij zegt eigenlijk, Heere, wat er ook gebeurt in de toekomst, en er zal veel gebeuren, denk aan uw belofte van heil en zaligheid. Werk in mijn nageslacht, werk onder Israël, werk in uw gemeente met uw genade. Zo legt hij de toekomst van de kerk biddend en verwachtend in Gods handen. Bevat dit aspect van onze tekst geen belangrijke les voor ons? Velen hebben zorgen over de toekomst van de kerk. Zal de kerk in het Westen staande blijven in de stormvloed van onbijbelse opvattingen, van kerkverlating, van verwereldlijking? Zal er over 50 jaar nog wel een kerk in het Westen zijn? Hoe zal het zijn met onze kinderen en met onze kleinkinderen en met de gemeente waarmee we ons verbonden weten? Het zijn waarachtig geen geringe vragen. Maar wat een genade dat allen die de Heere vrezen met deze vragen rust mogen vinden in de verbondstrouw van God. Heere, we verwachten het van de zaligheid die u hebt toegezegd en in Christus Jezus hebt geopenbaard. Ga om zijn naams wil mee met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met uw gemeente, mee door de tijd die komt. Breng er velen van hen toe tot uw hemels en eeuwig koninkrijk. Als het mogelijk is, breng ze alle toe. Doe het om de eer van uw naam, om de trouw van uw verbond en omdat uw zoon de naam Jezus zaligmaker draagt. Wanneer we het zo van hem verwachten, mogen we geloven dat hij ook in de toekomst zijn kerk zal bewaren en zijn werk zal voltooien. Er is nog een ander aspect aan de rust die Jacob vindt in de trouw van de Heere. Niet alleen geeft hij de kerk van de toekomst over in Gods handen, ook zijn eigen toekomst legt hij in de handen van de Heer. Hij beseft dat het einde van zijn leven dichtbij gekomen is. Maar ook nu staat hij voor de donkere rivier van de dood, weet hij dat de Heer hem niet zal verlaten. Hierbij dient zich de moeilijke vraag aan, hoeveel de Oud-Testamentse vromen hebben geweten over het leven na dit leven. Het is niet zo gemakkelijk om daarop een goed antwoord te geven. Dat hoeft ook in deze preek niet. Want in het Oude Testament, in schaduwen gehuld, was in schaduwen gehuld en is in elk geval het Nieuwe Testament in het helderste daglicht gekomen. Christus heeft door zijn sterven en opstanding de dood overwonnen. En daarom is voor alle die in hem geloven de dood wel de laatste vijand. Maar de vijand is overwonnen en daarom is de dood voor hen vooral de doorgangsweg naar de eeuwige heerlijkheid. En daarom mag een gelovige, wanneer hij sterft, zijn hoofd in vertrouwen neerleggen op die vaste belofte. Die vaste belofte van God. En in dat vertrouwen zeggen, op uw heil wacht ik, Heere. We hebben vanmorgen nagedacht over de verschillende facetten van de adventsverwachting van Jacob. Herkent u hier iets van, wanneer u uw eigen leven hiernaast legt? Of moet u eerlijk zeggen, eigenlijk zie ik hiervan bij mezelf niets. Gemeente, denkt u erom, wie leeft zonder verwachting, sterft ook zonder verwachting en komt om voor eeuwig. En daarom dringt dit woord er bij u en bij jou op aan, zoek het bij de Heere, terwijl hij te vinden is. Wend u tot hem en wordt behouden, bekeert u en leef. Want wie het zo leert verwachten van de Heere, zwerft niet meer doelloos rond in de duisternis, waar de slangen schuifelen. God heeft het licht van zijn heil doen opgaan in zijn leven. En hij mag rust vinden in de vaste belofte van Gods zaligheid. Zeker, dat alles wordt in het leven nog maar ten dele ervaren. Als het ware door de schaduwen heen. Maar straks zal het licht van Gods heil volkomen opgaan. Als de kerk van Christus voor de troon staat en binnen mag gaan in zijn eeuwig koninkrijk. Daar is de zonde en alle leed voorgoed verdwenen. En overwonnen. Daar zijn alle tranen gedroogd. Want daar zal God zijn, alles en in allen. Op die zaligheid wacht Gods kerk. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt de reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. samen danken en bidden. In de voorbeden willen we bidden voor zuster Nel Boshoven, die deze week te gast is in de fontein te Bos en Duin. En we willen ook danken voor de geboorte van Bram Pieter, zoon van Jan en Astrid van Lieren. Afgelopen vrijdag hebben zij een zoon ontvangen. Zullen we samen bidden? Dank, Heere in de hemel, voor dat geweldige evangelie. Dank voor de komst van de Heer Jezus naar de aarde. Daar gaan we bij stilstaan. Willen we bij stilstaan ook in de komende week, als we samen kerst vieren. En we danken u dat Hij gekomen is. Gekomen is om het verlorene te zoeken. Om hen die in de duisternis leven, tot het licht te brengen. Wat een genade als we in ons eigen leven die naam mogen belijden. Als we in ons eigen leven mogen belijden, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Op uw heil wacht ik, Heere. We zeggen dat niet zomaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar kunnen we over worstelen. Daar kunnen we aan twijfelen. Heere, we willen zo ook ons hart voor u uitstorten in die dingen. U kent ons zoals we hier zijn, met vragen, met worstelingen, met strijd. Maar we mogen weten dat u uw handen uitstrekt naar een ieder van ons. U maakt geen onderscheid, maar u vraagt wel van ons bekering, ommekeer. Heren, we mogen weten dat u met ons die weg door het leven wil gaan. Leren te leven uit en door geloof. Leren te leven uit en in het vertrouwen op u, Heren. Leren te leven uit de belofte die u ons geeft. En dat zijn er vele. En juist ook in al die strijd, in al die worstelingen, mogen we daar ook aan vasthouden. Mogen we daar ook op pleiten. Mogen we dat ook zeggen tegen u. Heren, u hebt dit, u heeft dat gezegd. We danken u dat we zo ook mogen weten dat u ons wilt leren in die weg door het leven. Om ook door alle lessen van het leven heen te leren ons vertrouwen op u te stellen. Heren, dank dat we met dat perspectief ook, met het perspectief van de komst van de Heer Jezus, ook zijn tweede komst ook mogen leven. Dat mag ons hoop geven. Dat mag ons rust geven. Rust die we alleen bij u mogen en zullen vinden. En dat bidden we ook voor zuster Nel Boshoven, die deze week is opgenomen in Bos en Duin. In de fontein te Bos en Duin. Wilt u, Heren, met haar zijn? U weet hoe moeilijk het kan zijn in het leven als er allerlei geestelijke zorgen zijn, geestelijke vragen, psychische omstandigheden. Heren, wilt u haar ook die rust en dat vertrouwen geven door deze fase van haar leven heen? En met haar bidden we ook voor zoveel anderen die ook worstelen met psychische problemen. Heren, we willen zo ieders leven bij u brengen. Ook van hen die ziekte kennen in hun leven, die andere moeite kennen in hun leven. U kent ons hart, u kent ons leven. Heren, zo mag er ook reden tot dankbaarheid zijn. Dankbaarheid omdat de familie van Lier ook een zoon mocht ontvangen uit uw hand. En we danken u dat we ook daarin uw trouw mogen zien. Heren, zegen hen als ouders. Geef hen wijsheid en kracht, ook in de opvoeding. Opvoeden is geen gemakkelijke opgave in deze tijd. In deze tijd waarin zoveel op ons afkomt. Waar zoveel gebeurt om ons heen. Waarin het zo moeilijk is om een goede weg te vinden. Maar Heer, we mogen u dat voorleggen. We mogen u bidden om wijsheid, om inzicht, om kracht. En zo willen we ook bidden met elkaar voor de kerk in deze tijd. We hebben een geweldige boodschap. We mogen heen wijzen naar Christus, die het heil is. We mogen wijzen op hem, de redder, de verlosser, de zaligmaker. Velen zijn op zoek, naar rust en vrede. Heren, wij mogen als gemeente van Christus ook hen wijzen op die ene naam. Want we mogen zien hoe uw levens verandert. Daar mogen we ook vanavond iets van terugzien in het leven van broeder Jan Koenraads, die vanavond belijdenis zal doen. Openlijk wil getuigen van dat wat u in zijn leven hebt gedaan. Wat geweldig. Wat een reden tot dankbaarheid. Maar ook laat u daarin zien dat u doorgaat met uw werk. Dwars tegen de verdrukking in. Dwars tegen de afval in. Heren, dank voor uw werk in deze tijd. En zo bidden we ook, heren, voor al die mensen die ook juist in deze periode hun eenzaamheid des te meer voelen. Voor velen zijn de dagen van kerst dagen van gezelligheid, van warmte, van liefde voor elkaar, aandacht voor elkaar. Maar we weten ook dat er een grote groep mensen is die helemaal niemand hebben. Die juist ook in deze tijd hun gemis zo ervaren. Ook het gemis misschien van een geliefde, van iemand die naast hen heeft geleefd. Heren, zo bidden we ook voor al die mensen die op straat leven, ook in deze tijd. Wilt u, heren, met hen zijn. Ook de zorg die ook aan hen verleend wordt, zegenen. Heer in de hemel, u kent zo al die omstandigheden. We willen zo ook deze dienst afsluiten en u danken voor het evangelie. Voor die ene naam die ook vanmorgen weer gepredikt mag worden. Amen. Voordat we het slotlied gaan zingen, geven we eerst onze gaven. We collecteren voor rente en aflossing en diaconie. En ik beveel de collecte van harte bij u aan.
We zijn weer terug uit de zondagsschool en we hebben een heel mooi verhaal gehoord dat eigenlijk ook wel een beetje bij kerst hoort. En Kim, die gaat het aan ons vertellen, aan u vertellen, zodat u ook weet wat wij op de zondagsschool hebben gedaan. Kim, waar ging het verhaal vandaag over?
Over Maria en een engel die kwam, die in het huis kwam.
Ja, goed zo. En wat zei de engel tegen Maria?
Dat God ons redt.
Ja, ze zei ook dat er iets zou gaan gebeuren. Hè? Wat zou er gaan gebeuren met Maria?
Maria zou een kind krijgen.
Goed zo, een zoon. En niet een gewoon kind, hè? Want Jozef was niet de vader van het kind. Wie was de vader van het kind?
God.
Ja, goed zo. En toen zei de engel, hij heet, hoe moest hij heten?
Jezus.
Ja, en dat had een hele mooie betekenis, hè?
Dat de Heere God ons redt.
Goed zo. Nu hebben we twee letters. Mag jij een letter laten zien en laat ik er ook één zien. Doen we het samen. De O en de S. En die gaan we ophangen. Maar dan moet ik nog wel even wat erbij zeggen. Want we zouden het nog even geheim houden, hè? Tot de zondagsschool. Wat er nou komt te staan, hè? Nog niet verklappen, hè?
We gaan de dienst beëindigen. Ik wil u nog even vertellen dat het stuk wat gespeeld is door Harry en Maaike door Bach speciaal voor vierde advent is geschreven. Laten we met elkaar de dienst besluiten met het zingen van Psalm 146, de versen 3 en 8 in de oude berijming. Ik wil u ook nog vertellen dat de preek die ik vanmorgen gelezen heb is van professor Baars uit Woudenberg. Hij is hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. De Heere zendt ons vanmorgen heen met de woorden: de Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.